lezen wij uit de Heidelbergse Catechismus zondag 45 van het gebed, de 117e vraag en het antwoord. Zondag 45, vraag 117 en het antwoord. Daar vraagt de onderwijzer wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt. En hij antwoordt daarop eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Tot zover. Overdenken wij met elkander het Gode aangename gebed. De vorige maal hebben wij stilgestaan bij het noodzakelijk gebed. En nu bij vraag 117 is eigenlijk aan de orde het Gode aangenaam gebed. Ik zou haast gezegd hebben het aangename gebed. Maar dat Gode aangenaam hoort er wel bij. Waarom? Daarom. Omdat wij onszelf van die aangename mensen vinden. Ook in ons bidden en ons danken. Dat we er helemaal geen erg in hebben. Dat ons aangename gebed de Heere helemaal niet aangenaam zou kunnen zijn. Ja, dat de Heeren het niet wil horen, omdat het een walging is voor hem. Daarom hoort dat er wel degelijk bij, wat behoort tot zulk een gebed. Het is een vervolg van die andere vraag, waarom is dat gebed zo nodig? Nu dat het noodzakelijk is, hebben wij gehoord, maar hoe zal dan zo'n gebed zijn? Dat Gode aangenaam is, die heilige en grote en volmaakte God. Ach, aangename bidders zijn er genoeg. Aangename mensen zijn er ook genoeg. En als een mens begint met de liefde van Christus, dringt mij. Och. Zeg, wat is dan bedoelen we eigenlijk de liefde tot ons eigen, die dringt ons. Alles staat bij Adam in het teken van de zelfbedoeling, de zelfverheerlijking. Buiten dat zou je zeggen, gaat de mens dood. En dan bedoel ik daar niet mee dat de mens hier op deze aarde niet, nou ja, wij zouden zeggen, dat hij nou nooit eens gewaardeerd mag worden. Maar toch, ook dat bedoelen wij vaak nog verkeerd. Dan is de achtergrond meestal ook nog niet Niet ik, maar de genade Gods. Ja. Als de Heilige Geest nou mens aan zichzelf gaat ontdekken, wie die is. Dat hebben wij trouwens een paar weken geleden bij een inleiding op deze zondag gehoord, waar de grondslag ligt. Alleen in die enige biddende en dankende hoge priester. Want wij zijn die ademtocht van het gebed totaal verspeeld. Maar als we daaruit nu ontdekt worden, dan ga je ook het onaangename, het walgelijke van wat wij doen, ga je zien. Wat een wonder dat de Heere zulke ellendige bidders nog niet van de aarde heeft weggedaan. En daar moet je maar het meest aan denken als ze met een verheerlijkt gezicht, met de glans erop, in zeer lange gebeden, met zeer veel woorden en termen bezig zijn. Dan is nog de vraag of dat het Gode aangenaam is, of dat ik glim vanwege de aangenaamheid van mij, van mijzelf. Dat ik met dichte ogen nog naar de ander zie. Die denkt, jongen, wat een gave van gebed heeft die man. Oh ja. Dat is het ene uiterste. En hoe langer dat je dan afgewenteld hebt en je zegt, je moet aan mij niet vragen, ik kan niet bidden, man. Ik zit er altijd met aandacht naar te luisteren, naar die dingen, zonder veel te zeggen. Dan wordt de mens hiervoor geplaatst en dan wordt hij daarvoor geplaatst. Dat is wat. Maar het komt best in orde doorgaans. Het komt doorgaans best in orde. En de vrucht daarvan ruist. Als, niet als een handje vol koren, maar als de cederen op de Libanon. Zo is ieder tevreden. Met zoveel indruk is het gegaan en gepaard gegaan. Oh, zelfs als we op ons sterfbed liggen, is er nog genade voor nodig. Anders dan is een mens zo verrot eigen bedoelen, dat hij zou zeggen, pak eens een schrift en schrijf het eens op. Als hij de kans ervoor heeft dat hij het niet te benauwd heeft op zijn sterfbed. Ja. Dat moet bewaard worden voor het nageslacht. Oh, de mens is zo diep, diep gevallen van God af. Daarom is er zoveel aangenaamheid, zoveel stichtelijkheid, die de Heere niet aangenaam is. En anderzijds kan er zoveel, niet eigenwillig hoor, maar kinderlijk gestuntel zijn, rare gebeden zou je zeggen, waar de Heer het oor toe neigt en zegt, zie, hij bidt. Zul je erom denken dat er hier staat dat God de aangenaam is, de God van hemel en van aarde, en dat God alleen maar aangenaam is, die vrucht die uit hem bevonden wordt, namelijk Christus. En dat alleen dat gebed aangenaam is, waar Christus zijn reukwerk mee mengt. Met de gebeden der heiligen. Om al zo gereinigd voor de Vader voor te stellen. Juist die gebeden waarvan de arme ellendige denkt, er is geen aangenaamheid in. Er is geen gepastheid in. Ja, laat ons dat bedenken. Want ook daar staat een ieder, al behoort hij dan de Heere toe, voor open, omdat we aan de hoogmoed en de eigen bedoeling te gronde gegaan zijn in het paradijs, zit dat de mens zo diep, en vooral als een prediking en een milieu dat min of meer steunt, gesteund wordt, laten we trachten. Het is wat. Laten we het proberen. Laten we. Oh, je wordt er akelig van. Je zou zeggen, wanneer hebben de gebeden van Jan, Piet of Klaas toch eens een einde? Wanneer? De Heer het werkelijk eens een keer afsnijdt en hem met al zijn probeerseltjes in zijn gezicht slaat. Het zou te wensen zijn om erachter gebracht te worden hoe onaangenaam en walgelijk we zijn voor de levende God. Maar je bent heel gelukkig als je van al die kunsten verlost wordt. En dat de prediking van het woord en de omgeving waar je in zit, dat niet aanwakkert en dat niet steunt. Maar dat aanwijst als waardeloos, niets te betekenen voor die hoge God. Ach. Ik heb het u wel eens verteld. Ik denk dat de Heere het meest luistert naar de kleine kinderen. Ze moeten al niet te groot worden, maar ze heel klein zijn. Die doen God de aangename gebeden. Maar als ze een klein beetje groter worden en ze denken dat vader of moeder in de buurt is, dan doen ze extra hun best al. Als ze nou net zo klein zijn dat ze dat niet doorhebben. Vroeger stond ik aan de trap te luisteren naar mijn jongste broertje. En dan hoorde ik hem bidden. Ik stond dan in dienst en dan bad hij voor vader. En hij was doof. Zij bad altijd hardop. Op bed. En hoorde ik hem bidden. En dan, dat greep me aan. Ik heb het ook al meegemaakt midden in de nacht. Ik denk, wat gebeurt er nou? Ik sliep ook op de zolder. En dan zag ik Gerrit overeind komen. En dan vouwde hij zijn handen. En dan begon die: onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Ja, dat kom je niet zoveel tegen. Maar net zoals je zegt, die kleine kinderen die gooien alles door elkaar. De zieke mensen en alles. En oh, ik sta wel eens verbaasd. Een hele zeel. Dat hoor ik bij mijn eigen kinderen. Tegen aardbevingen. Tegen oorlogen. Tegen onweer. Tegen alles. Maar ik denk, de hoge God in de hemel, die hoort het veel liever. Dat hoort hij veel liever. Dan dat dwazige praat van aangename mensen. Die bij zichzelf zo aangenaam zijn. dat hoort de Heer, of verhoort Hij niet. O, dat is altijd zo nodig. Dat heeft de Heer Jezus ook zo beklemtoond in zijn dagen. Toen hij aanwees, wees niet gelijk de geveinsde. Hij noemt het geveinsde. Die op de hoeken der straten plegen te staan en lange gebeden te doen. Mag het zo niet zeggen, want het is niet goed gezegd, maar ik zou zo zeggen als haast. Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, maar als het nou heel onaangenaam wordt voor de kinderen, dan moet je niet verwachten dat het voor de Heer nog aangenaam is. Als ze onder binnen gaan zitten zeuren, spijzen, amen, dan vindt de Heer het niet aangenaam. Want de Heer heeft veel liever voor de kinderen dat het gebed kort een zegen vragen voor de spijzen en voor het woord, dan dat het 10 minuten duurt en alles koud staat te worden. Dat is duivels. Dat is niet van de Heer. Dat is maar een voorbeeldje uit de praktijk van het leven. Vaders en moeders en mij, dat geldt ons allemaal. Geldt ons allemaal. Om daaraan te denken. Om daarbij stil te staan. Ik heb het vaak genoeg zelf bij ervaring meegemaakt. Het verschil. Dat je je kinderen moet nijpen en stil, stil. Als er zo'n gebed komt, voor of na het eten. Dat is gode niet aangenaam. En de mensen ook niet. Alleen zichzelf aangenaam. Och, als je lang wilt bidden, bid je voor jezelf maar. En als je kort bidt, omdat je alles bij elkaar zoekt, zo'n dwaas ben ik om het kort te zeggen. Want de vloer is te koud en het is laat en het is dit of dat, geloof dan maar dat de Heere ons aanwijst als vertoemelijke bidders. En denk aan hem die gebeden heeft op een gode, welbehagelijke en godverheerlijkende wijze. Gebed. Denk ook niet, dit gaat even over dat woordje aangenaam. Het zijn een paar praktische dingen. Denk ook niet dat wanneer mensen gewoon praten in het gewone leven en dat ze een zekere aangenaamheid menen te moeten meebrengen in hun gebeden als ze aan tafel zitten of hoe dan ook, dat dat aangenaam is voor de Heere. Ik heb wel eens perplex zitten luisteren. Denk, hè, is dat nou diezelfde man met wie ik daar nog zo even zat te gewoon te praten? Opeens verandert de stem. Die wordt enigszins beverig, gerekt. Och. Dan zijn we als de heidenen, die doen ook zo raar. Die proberen ook op alle mogelijke manieren de godheid over te halen naar hun kant. Maar dat is niet aangedaan. Van een dominee ook niet, als hij de zegen uitspreekt, die staat te blaren als een beest. Zo'n koe die in nood is. Dat is walgelijk. Dat is walgelijk, dat heeft niks met eerbied te maken. Dat is zo oneerbiedig. Van al die dingen die worden bestraft door het licht. Ja, niet door het godsdienstige licht, maar door het licht van Gods woord en de ontdekking van de Heilige Geest. Maar die ontdekking mist men meestal. Hoeveel men ook over ontdekking praat, die ontdekkingen doet men nooit in het leven. Dat is zo jammer. Daar leeft men overheen. Daar wordt men in geboren en getogen in die sfeer. Ja, dat is Gode niet aangenaam. Nee. Daar zegt de Heere van, doe maar gewoon. En wij mogen erbij denken, dan doen wij al gek genoeg. Gek genoeg. Nu, eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, aanroepen. Waarom? Eerstelijk dat we alleen de enige ware God, wel, je hebt mensen die op zeer ernstige wijze Allah aanroepen. En Maria en de heiligen. In alle godsdiensten heb je ernstige en minder ernstige mensen. Denk erom. Die heb je overal. Je hebt zulke ernstige Mohammedanen, boeddhisten, brahmanen, noem maar op. Hele ernstige mensen. Die als ze hun gebeden doen, toonbeelden en voorbeelden zijn van eerbied en ontzag voor hun hoge majesteit. Maar dat is Gode niet aangenaam. Aanbid God, zei de engel tegen Johannes. Wij weten wat wij aanbidden, zei de Heere Jezus. Jullie niet, gij aanweet het niet. Samaritaanse vrouw, eigenwillige godsdienst, wil de Heere zeggen. Dat we alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft. Hiermee wordt een oordeel geveld over alles. Hier valt in de eerste plaats weg alle andere godsdiensten. Hoe goed bedoeld ook, hoe ernstig gemeend, niets te zeggen. Niets te zeggen. Het is geen gebed dat Gode aangenaam is. Dan kan een ander zeggen, ik vind dat maar een onbarmhartig oordeel, maar het heeft er niets mee te maken, want dat heeft God in zijn woord geopenbaard. Wat een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door en blaakt aan alle zijden hun die zijn macht bestrijden. En dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een deel durft eer bewijzen. En niet te afgoon prijzen, den ware God ten hoon. Dus dat is niet behagelijk. Ik wil zeggen, hè, gelukkig. Gelukkig, daar horen wij dan niet bij. Eerst, maar nou kun je ook de Bijbel in huis hebben en zondags in de kerk zitten en toch niet de ware God aanroepen, maar de Baal aanroepen. De Baal aanroepen. En je krijgt geen antwoord. Net als die priesters ten tijde van Elia, die roepen allemaal Baal, hoor ons, hoor ons. En ze snijden zich tenslotte met messen. Ze wringen zich in 1000 bochten. En Elia zegt, roep nog eens wat harder. Hij slaapt misschien. Ja, zegt u. Baal. Maar een priester, een christelijk mens is toch geen Baalpriester? Nou, dat is nog niet gezegd. God maakt alleen koningen en priesters. Maar een mens maakt ook heel wat, wat Gode niet kan behagen. Hoe bedoelen we dat? Wel in die zin, dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft. Weet je wat zo akelig is? Is dat nou de ware God als je iemand hoort bidden? die Adam bezig hoort. Hij wil zo verschrikkelijk graag bekeerd worden. En hij wil dit en hij wil dat. En... Maar ja. De adem die je eruit tegenkomt is deze als de Heer nou ook nog eens een keertje zou willen. Maar ja, daar kunnen we niets aan doen. En dat is het vrije werk God, zegt hij dan. Het vrije werk Gods. Maar vragen? Je zou gewoon meelijden met een gevallen Adamskind in de verkeerde zin krijgen. Zeg, wat zielig. Die man die roept nou zo om God. Hij wil dit zo graag en dat. Maar de Heere doet het niet. De Heere houdt de hand op de buidel en zegt, nee, krijg het niet. Is dat nou de ware God? Is dat de ware God? Zo aanroepen. Is het dan een wonder dat je geen antwoord krijgt? Wel, nee. Het offer dat blijft maar liggen. Er komt geen vuur van de hemel. Er gebeurt niets. Dat zijn gebeden tot Baal. Al gebruiken we de naam van de God Abrahams, Isaacs en Jacobs. Laten we het er maar opschrijven op onze gebeden. Baal dienaars. Nog een voorbeeld. Ergens in de kerk, daar stond een ouderling die leesdienst had, die stond daar te bidden. Ik dacht, er is vast een ernstig sterfgeval in de familie of er is iets hevigs aan de beurt, aan de orde. Maar ik kon er niet achter komen wat. Hij zat in grote duisternis en er kwam geen licht. Och, dat de Heer nog eens believen mocht de hemel om een antwoordje te geven. Dat ging zomaar door. En ik, eerlijk waar, ik was er gewoon van onder de indruk. Ik dacht, wat zou er van de hand wezen hier? Toen vroeg ik het voorzichtig, toen zeiden ze, ja, die man loopt nou al weken, want ze willen ze koeien inenten, maar hij krijgt maar geen antwoord of dat het mag of niet mag. Dan zeg je, och mens, ga je toch uit met je vervelende dingen. Wacht. Hij krijgt maar geen antwoord. Een koe inenten. Nou, ik denk wel eens bij mij, ik weet niet, ze vinden me dan misschien verschrikkelijk makkelijk. Maar in die dingen ben ik nou weer makkelijk, dan zeg ik. Vooruit maar op. Och, och. Maar als je dat dan ziet, die vertoning, dan denk je dat er iemand, ja, een mens aan de poorten van de eeuwigheid ligt. Je zou zeggen, maar nog. In het heden der, zo'n indruk kreeg ik eruit. Maar toen begreep ik dat het over een koe ging. Ja. Nee. Dat is ook niet de ware God aanroepen. Om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Alles wat hij bevolen heeft. Heeft de Heer nooit bevolen. Nee. Nee, geliefde, zo maken wij ook van het gebed. Hoe aangenaam en indrukwekkend het ons ook voorkomt. Daar maken wij nog wat van. En als je dan de plaatjes in de krant ziet. Zulke eerwaarde mensen die goed en bloed ervoor over hebben zoals het zich toeschijnt geflankeerd door enkele andere jesuiten. Dan gaan we met onze principes. Ach, en we zijn niet goed bij ons hoofd. Natuurlijk, verstand werkt niet eens meer. Hoe is een mens daarmee bezig? In dingen die van nul en geenerlei waarde zijn. Maar dat wordt in de godsdienst juist zeer gewaardeerd. Daar haal je een hele knoop mee dicht. Maar als je vraagt, arme man, heb je nou een borg voor je ziel? Heb je nou ook leren kennen die enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden? Daar moet je niet over praten. Daar is men nog niet. Waar is men dan? Men is bezig met Allah. met het ijzeren noodlot van de Mohammedaan, maar men kent niet die God. In alle benauwdheid, maar het waren andere benauwdheden hoor, in alle benauwdheid mede benauwd was, die de engel zijn aangezicht voor hun hemel zond. Wat is het toch een genade als je hoe langer hoe meer in je leven mag sterven aan alle dode werken om de levende God te mogen leren kennen. Dan imponeert het je niet zo erg meer, die ernstige dingen zo van. Dan komt er een andere ernst voor in de plaats. Deze ernst, jongen, meisje, man, vrouw, wie je ook bent. Hoe zult gij, ik, rechtvaardig verschijnen voor God? Ik hoor een ander al zeggen, nou ja, dan kun je maar raak doen. O ja, wie er dat van maakt, die doet het maar. Maar zo is het niet hoor. Nee, maar ik wou zo graag dat men eens leerde geloven dat we maar raak doen met alles. Want die niet gelooft is alreede veroordeeld. De toren Gods blijft op hem. Maar je moet het niet voor zulke gewichtige. Je moet die gewichtige zaken niet trachten over te drukken op dingen van. Nou ja. Die weinig of geen betekenis hebben in dit leven. Die door allerlei omstandigheden. Moet je dat niet doen. Bezorg je eigen ook narigheid en ellende mee. En tenslotte ben je zonder dat je er zelf erg in heeft. De martelaar van de duivel. Die is de enige lachende derde. Die zegt vooruit jongen, hou vast hoor. Hou vast. Dan zou je de enigste wezen in heel Nederland. Hou vast. Ach, wat zielig, we zien ons eigen niet. Als we één keer zouden waarlijk zien wie we zijn, hield het gelijk op. Wij worden van niemand onderscheiden, hoewel wij wel alle dingen onderscheiden, zegt de apostel. Nu, die enige ware God, daaruit kun je zien. Dat is de God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Die alleen. En anderen. Daar roepen we een God van onze voorstellingen. Die roepen we aan. En die geeft geen antwoord, want die sterft of hij is al dood. Want die God is dood. Leer. Dat is nog niet zo gek. Nou, niet zo dwaas. Zit er wat in? Want al die goden die sterven, die geven geen antwoord. De een hebben een god voor dit doel en de andere voor dat doel en een derde weer voor een ander doel. Een vierde, ik heb weer een god waarbij die zichzelf kan handhaven in zijn bruutheid en in zijn goddeloosheid. Ja, die geeft geen antwoord. Die is dood, die god. Alleen de God van het woord die leeft. Daarom, al die mensen die er over die God is dood praten, zo gezegd, die dat denken, die hebben gelijk. Die hebben groot gelijk. Want ze hebben nog nooit een God gehad, persoonlijk. Nog nooit. En de God die ze hadden, die begeeft het onder de druk van de tijd, de omstandigheden en alles wat er zo plaatsvindt. De ontwikkeling van het menselijke verstand, dan worden we te wijs om daarin te geloven. Dus ze hebben ergens gelijk. Hun God is dood. Maar dat de ware God leeft, dat zullen ze eenmaal ontdekken. De God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Maar ja, dat woord, daar willen we net niks van weten. Of dat wordt uit elkaar gerafeld en getrokken. Nou ja. Daarbuiten is geen God meer. Die zijn allemaal dood. Dit alleen is de enige, levende en waarachtige God. In zijn woord openbaar. Moet je eens opdenken hoor, de enige ware God. Dat je niet denkt, ik ben christelijk en dat betekent dat ik de ware God heb. Oh nee. Dat zult helemaal nog niet zeggen. Want we kunnen wel zulke dwaze gedachten hebben in ons eigen over God. Dat het eigenlijk een Baal is. Eigenlijk een Baal. Ik zal eens wat zeggen. Dan komen we er dichterbij. Het gaat hier over die God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die God. Die alleen te kennen is. Die alleen te geloven is. Door het werk van de Heilige Geest. Door het woord. Die God. Ja, dan kun je zeggen dat is... Ja, dat is logisch. Dat is niet logisch. Nee. Maar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat is de enige ware God die alleen door de Heer Jezus gekend mag worden tot zaligheid en zal worden. Dus alle kennis daarbuiten is niet recht. Is niet zuiver. Dan denken de mensen of dat de Heer een tiran is, die met groot vermaak de mens in het ongeluk zwiept. Of hij heeft een voorstelling dat de Heer net zoiets als is als, nou ja, een goeie die zo doet. En een derde stelt hem voor als Sint Nicolaas, wie goed is krijgt, zoet is krijgt lekkers, die stout is te roep, zo. Maar dat is de ware God niet. De ware God is alleen de God van de Heer Jezus Christus, die zich in hem heeft geopenbaard. Wel dit ontdenken, kinderen. Daarom is het zulk een kostbaar vest, Heere. Hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Dan moet je nou niet boos om worden dat ik dat aanhaal vanavond. Moet je niet gemelijk van worden. Daar ben ik zo vaak in mijn leven geweest en nog. Nog. Maar daar moet je niet in blijven. Nee, je moet blij zijn als de Heere opruiming gaat houden onder onze poppententoonstelling. Je blij mee weten. Dat de Heer al die Jan Klaassen eens uit het ventertje veegt en zegt opzij, onaangename, stinkende booswichten dat je er bent. Ga maar opzij. Mijn offeranden zijn andere offeranden. Wat mij behaagt, dat is iets anders. Zijn harde lessen wel. En toch troostrijke lessen. Als de Heere zaligmakend onze zielen daaraan gaat ontdekken. Ontdekken. Dan krijg je een recht sprankeltje licht. Al is het maar een sprankeltje licht in deze zaak. En dan zeg je, oh mensen, scheid toch uit. De hele kerk hangt van Baal-dienaars aan elkaar. En wij met hen. Maar welzalig is de mens. Wie nou dat mag gebeuren. Dat God het licht een weinig doet opgaan. In al zijn vermeende licht. Zodat die duisternis wordt. Het niet weet. Een akelige biddeloze zondaar. Daar gaat hij hier ook mee instemmen. Die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden. Hij heeft geboden te bidden. Geestelijke en lichamelijke nooddruft, daar komt de Heidelberger nog wat op terug. Dus daar gaan we niet te diep op in. Hij heeft geboden te bidden. Bid. En u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Nou, moet ik je nou weer een voorbeeldje geven van ons Baaldienaars? Daar zitten we. Wat zou dat nou te betekenen hebben? Zoek en gij zult vinden. Ja, waarom? Dat is toch eenvoudig? Daar staat het toch? Klopt, en al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Wat zou die ervan zeggen? Wat zou die schrijver ervan zeggen? En nog eens een boekje opgezocht en die? Ja. Zo zitten we dan te knutselen als Baaldienaar. Waarom? We denken dat het niet klopt. En nou beginnen we Gods woord, zogenaamd. Ja, het zal wel iets anders betekenen, hè? Want het klinkt zo eigenaardig, pikt en gij zo. Ja. Begrijp je? En een derde, die toch weer een andere oplossing die zoekt. Als je maar vol blijft houden, dan kun je vasten van de paan bij het krijgt. Volhouden. Volhouden, mensen. Dat brengt onze verantwoordelijkheid mee. Volhouden. God laat geen bidder staan. Die lost het zo weer op. Alleen, ja, dan moet je natuurlijk wel een lange adem hebben. Voor zulke mensen. Om dat vol te blijven houden. Want hij heeft ergens altijd gelijk natuurlijk. En als hij dan plotseling dood bent, dan zegt hij, het zal een eeuwige meevaller voor hem geweest zijn, zo'n bidder. Hij heeft er zijn leven lang om gevraagd. Dan lost hij het zo op. Dus die mensen die hebben het makkelijkst in het leven. Die zeggen volhouden, want ze kunnen niet zeggen hoe lang. Begrijpt u? Dan ben je 80 of 90 jaar. Maar het zal gebeuren. En als het niet gebeurt, dan zal het in de doodsjadaar nog wel gebeurd wezen. Maar voel je dat daar een uitgangspunt in zit dat niet deugt? De mens zit ertussen. De mens zit ertussen met alles wat hij heeft. God zegt, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan. Dat is van tweeën neem. Of het woord heeft een dubbelzinnige betekenis. Of ik ben een dubbelzinnig mens. Nou, laten we het daar dan maar op houden. Laten we het dan maar op houden. Dat we zulke ellendelingen zijn. Dat we ons aardige vragers, zoekers en vinden. En bidders vinden. Maar dat we niks anders beogen en bedoelen dan ons eigen. Dus met andere woorden, we bidden helemaal niet. Geloof dat dan maar. Maar ga niet aan het woord des Heren knoeien, want dat is eeuwig waar. Hij hoort hetgeen hij zijn ellende gehoord vragen. Als ze vragen om hetgeen hij hun geboden heeft. Bidden. Daar is een kruimeltje geloof voor nodig, hè? Ja, geloof. Daarbuiten kan het niet. Daarbuiten is helemaal een zotte vertoning. Daar zit een mens wat te vragen en hij zegt erbij, hij denkt erbij, ik zal het niet krijgen. Nee, krijg het nooit. Jonge meisje, heb je wel eens aan de Heere gebeden? Die tot God. Kom, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. Ja. Ja, het klinkt een beetje grof. Maar je zou je toch doodschrikken als de Heer het toch zou doen waar we om vragen. Zou je zeggen, hè? Doet de Heer dat dan nog ook? Nou, daar wil ik maar even mee tekenen. Zo ver zijn we van de Heere af. Hè. We vragen om dit en om dat. Maar dacht je dat we het geloven dat de Heer het zeker doet? Dat hij het beloofd heeft? Nee. Nee. Waarom? Nou ja, de dwaas zegt in zijn hart. Er is geen God. Terwijl zijn mond zegt, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Is het zo erg met ons? Zo erg is het nu met ons. Nou, die God om te bidden om alles wat hij geboden heeft. hem van harte aanroepen, omdat alles van harte. Alles wat niet het hart is, dat is niet goed. Dat is net als dat je zit te praten en terwijl zit je ergens anders aan te denken, dan geef je soms een verkeerd antwoord. Dan moet het ja zijn en je zegt per ongeluk nee, want je bent er niet bij. Dat is eigenlijk min of meer kwetsend voor die ander. Want daar kan die in één keer uit concluderen dat je er helemaal niet naar luistert. Wat hij zegt. Ja, dan is het hart er niet bij, hè. Nou, zo is dan het gewone leven, zo is nood in het geestelijke leven. Van harte aanroepen, in geest en in waarheid. De ure komt en is nu dat de ware aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. Foei toch. Foei toch, wat een ellendelingen. Van harte. Van harte. Met het hart, met je innerlijk. Hebben we al gebeden eigenlijk? Gelooft wel hoor, zegt de vrouw. Ja, ja, we hebben het al. Oh ja, dat is waar, we hebben het al gedaan, ja. Van harte hoor. Van harte, eet smakelijk. Kun je nou indenken wat een wonder het is dat God die ellendelingen niet in de hel gegooid heeft, hè? Dat je eigenlijk moet zeggen, oh, hoe groot is uw langmoedigheid. Hoe groot. Maar rekent erop, de Heer kan dat niet gedogen. Daar kun je niet van maken, moet je goed begrijpen. Ja, maar hij heeft er altijd om gevraagd, hoor. Nee. Nee, de mens moet er tussenuit. En Christus alleen in het stuk der dankbaarheid, die is het middelpunt. Die bidt, die leert, die strijdt door zijn geest. Die de zwakheden mede te hulp komt. Ja, die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat vind je bij Jona, vind je dat hij riep van harte de Heere aan. En het mooiste was als hij aan het eind van zijn gebed begint uit te roepen. Het heil is des Heeren. Toen spuwde de vis hem uit. De overwinning, de zaligheid, de ruimte is in u. Dat zei hij van harte. Of hij dacht toen hij in het ingeland van die vis zat. Toen de grendels achter hem toegedaan waren. Het heil is des Heeren. Van harte aanroepen. Jezus, hij riep met zijn ganse hart de Vader aan. En de kerk ook. Om Jezus wil van harte aanroepen. Ja, toch wel hoor. Dan gaat de Heilige Geest toch beginnen om al die eigenwilligheid en die gemaaktheid uit te zuiveren. En die Baaldienst. Die gaat toch hoe langer hoe meer aanhouden in het hart van de zondaar. Zodat hij oprecht gaat zeggen, Heere, zegen u ons deze spijzen. Meent u dat? Ja, meent u. Om Jezus wil. Om Jezus wil. Want met zijn eigen komt hij er nooit uit. Nooit niet, maar om Jezus wil. Van harte aanroepen. Zie, hij bidt. Dat zie je overal, hè. In het woord Gods, dat van harte aanroepen. Dat is als je hart iets nodig heeft. Begrijp je? Als je, ja, moet je goed begrijpen, als je iets nodig hebt, ja, dat je zegt, nou, het is niet zo belangrijk hoor, ik kan hem nog wel gebruiken hoor, dan komt dat er zo bij, weet je wel. Dat komt er zo op een afstandje bij. Nou, als ik nou eens geld over heb, dan doe ik ook nog eens dat of dat. Tuurlijk. Maar ja, als je honger hebt, heb je een boterham nodig. Of de portemonnee is leeg en je hebt riksdaalden nodig. Of je hebt alle middelen aangewend en tenslotte lijkt het of dat alle middelen falen, gaat je aan van harte aanroepen. Dan krijg je iets met het hart te maken. Wat is dat nou? Wat betekent dat? Van harte aanroepen. Dat is alleen maar zo als we geloven in het gebed dat ons hart zo slecht is, slechter dan goed, van een cent een el, zei de ouderwetse mensen. Nog ellendiger. Dat je zo diep ongelukkig bent dat je nog niet twee woorden recht kunt bidden. Bidden? Nee. Afgelopen met je bidden. En toch bidden. Toch, ja, juist van harte aan. Doe maar een paar woorden te zijn zo. Die aan de rechterhand Gods is, die ook om mij bidt. Lieve Heer Jezus, zie deze biddeloze, dankeloze ellendige aan in uw eigen werk. Van harte aanroepen. Want dan heb je een bidder nodig. Een plaatsbekledende bidder. Die aan de rechterhand Gods is. Dan merken de kinderen soms beter aan tafel hoe arm dat vader is. Als dat hij in een lang verhaal over de diepe val en wonderbreuk in Adam aan het preken is aan, in zijn gebedje. En de stijlen en diepe afhankelijkheid. Oh. Ondertussen gaat hij maar door. Leer ons bidden, Heere. U enige bidder, u weet het. Dat is van harte aanroepen. Dat is van harte aanroepen, dat hoeft geen mooi verhaal te wezen. Van harte aanroepen, dat mag moeder doen. He, als ze de portemonnee kwijt is, ja. Kwijt. Ja, dat is kinderachtig. Nee, helemaal niet. Ik heb wel eens zo benauwd gezeten in een trein dat ik een kaartje kwijt had. O Heere, laat me dat alsjeblieft vinden, want ik heb alle zakken al gehad en ik voel nergens wat. Ja. Ja, van harte aanroepen. Mogen de kindertjes ook doen. Als ze op school dom zijn, heel erg dom, dat kan. Dwerven kindertjes, daar zeg ik het niet om hoor. Die zegt, ach Heere, help u me alstublieft. Want ik ben zo dom. Help u me alstublieft. En als je erg knap bent en je bent Haantje de Voorste. En je weet dat het zo erg is. Die hoogmoed en die eigen waan om bij de andere kinderen boven te staan. Ik wil de Heer van harte aanroepen als de Heer, als hij dat woord gelooft van God. Ach Heere, houd u me vast. Heer, ik ben zo hoogmoedig. Ik kijk met minachting neer op mijn buurman, op mijn buurvrouw, op dat jongetje, op dat meisje. Maar leer mij dat ik de armste ben. De ellendigste. Want dat domme kind is gelukkiger als het in u gelooft dan ik. Al ben ik nog zo knap. Waar ik niet in u zou geloven. Van harte aanroepen. Dat vloeit uit die dierbare borg en zalig maken. En dat doen ze ook. Dat kun je ook horen. Kun je ook horen aan de gebeden hoor, dat het van harten is. Want ik wil hier deze zondagafdeling echt niet zo behandelen alsof het u ledig of onvruchtbaar zou laten. De vrucht van Christus, die enige bidder en danker, komt te midden van de uitbranding toch openbaar. Als je oud geworden bent, je bent erg bang voor de dood. Je zegt, de afbraak van die aardse tabernakel, daar kan ik zo tegenop zien. Ja, kan het zijn, ja. Dan mag je de Heere zeggen, och Heere, geef me alstublieft genade. kracht, sterkte. Dat als de aardse tent bezwijkt en het me zo ondraaglijk en bang voorkomt, och, geef me dan een oogje buiten mezelf, door het geloof op u. Dat ik ze allemaal gedag mag zwaaien en zeggen, dag kindertjes, of dat ze me dood in mijn stoeltje vinden mogen. Ik kan zeggen, ja, het is eigen belang. Nou ja, ik geloof dat hij dat aan de Heer vragen mag, als hij daar zo erg bang voor bent. Mag je aan de Heere vragen. De Heere kan het zo maken dat alles en alles mee zal vallen. Van harte aanroep om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Van harte. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. We zullen het er maar even bij betrekken. Ja, alles. Als hij morgen naar een andere baas moet, of overmorgen. Heere, help u me. Want de zon, daar is geen overgeestelijk mens. Dat zijn al die wauwelaars in het openbaar, weet je wel. Zullen we nog een gebedje doen? Nou, moesten we maar een gebedje doen. Het was zo aangenaam. Nou, het hoeft niet hoor. Drink maar een kopje koffie. Of het moet net tijd zijn dat je naar bed gaat, dan lees je een stukje met elkaar. Dank maar anders, maak maar niet te veel drukte hoor. Nee, maar dit, als je nou 's morgens wakker wordt, of je gaat weg en je moet weer, u zeggen ja, dat is toch heel gewoon. Je gaat weer aan het werk, de weg op, de zaak in. Oh, je lichamelijke nooddruft. En, oh, mensen nog aan toe. Ik weet het ook uit de praktijk van het leven, hoe graag ik mijn werk ook altijd deed. Maar alles, alles als een zware last over je heen kan komen. Kan moeder ook hebben in het gezin. Zeg, je durft niet te gaan slapen soms, want het is zo weer morgen. Mag je de Heere aan. Zeg, och Heere, help alsjeblieft vandaag er weer uit en door. En breng me weer veilig thuis. Maak u het in orde alsjeblieft, Heere. Ja. Dan ga je het beste leren op weg en reis hier door dit leven. Als je hoe langer hoe meer bemerkt dat we enkel maar verknoeiers zijn. Van alle geestelijk en alle natuurlijk goed. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Nood en ellendigheid grondig. Dat wil zeggen in de grond kennen. Dat leert een zondaar. Want een knauwer die leert zijn nood en ellendigheid bij de oppervlakte alleen maar kennen. Begrijp je? Wat bennen we en wat zijn we toch mensen? Zo zit hij. Oh, als hij eens wist wie ik was. Als hij heel zijn leven over bezig. Als hij eens wist wie ik was. Nou, wat dan? Wat dan? Hij heeft weer een knoop dichtgehaald in zelfkennis. Schijt eruit, houdt die praatjes bij. Er niks mee te maken. Het weet een zondaar wel wie die ander is hoor. Maar die doorziet zulke dingen. Dat is niet onze nood in de grond kennen. We praten altijd maar bezig zijn over de gevolgen. Begrijp je? Ik ben zo arm, ik ben zo koud, ik ben zo dit, ik ben zo dat. Ik zou haast zeggen, dat is aardig om mee te beginnen, maar dan moet je niet meer blijven zeuren. Want dat is niet de nood grondig kennen. In de grond kennen. Terecht te wijzen. Echt niet hoor. Al heb je uitwendig misschien heel wat meer tranen dan een arme zondaar die zijn nood tot in de grond kent. Die de grond van zijn nood kent. Misschien kijk je wel veel bedenkelijker toch. Maar het zegt voor de Heere niets. Nood en ellendigheid. Op de rechte wijze en grondig kennen. Wat wil zeggen je nood op de rechte wijze kennen? Dat wil zeggen, ze voor God kennen, niet voor je buurman. Niet voor de buurvrouw. Och ja, ik weet wel wie we zijn hoor. Ik heb er zelf geen klein passie van. Begrijp je? Als je bij Jan, Kees, Piet of Klaas... Oh man, ze is wist dit en dat, ja. Wat? Oh man. Wat erin omgaat. Oh, schijt toch uit. Akelige, misselijke godsdienst van je eigen. Van mijn eigen. Dat is niet recht kennen. Recht kennen, dat betekent voor God je nood kennen. In het licht van zijn aangezicht. Voor God een zondaar, een verdoemelijk zondaar zijn. Maar het heeft niks te maken met dat armetierige gedoe onder de mensen. Want dat is allemaal hoogmoed en eigenbelang en bedoeling. Dan beginnen we al zo te... Oh, denk maar niks van, hoor. Wat denk je wel? Dat een arme zondaar wat van je denkt? Dacht je dat? Dan ben je niet in de war. Al word je nog 10 keer zo vroom, dan denkt hij nog dat je naar de verdoemenis gaat. Dan nog, en dan gelooft hij van zichzelf ook, daarover loopt. En dan zit de mens maar door te zeggen. Denk maar niks van, hoor. Net die eerst wat op tafel gelegd. Ja, denk niks van, hoor. Ga je toch uit denken. Dacht je als de Heer onze ogen gaat openen en ons hart ons dan wat gaan denken? We gaan wel wat denken, maar iets heel anders, hoor. We gaan denken, Heer, open de jongen zijn ogen dat hij zien mag. Dan is het uit met dat geklets. Nee, recht kennen, dat betekent voor de Heer kennen. Want alles wat hij klaagt bij de mensen, dat klaagt hij niet bij de Heer. En hoe meer dat hij klaagt voor de mensen, hoe minder voor de Heere God. De rechte wijze kennen. Dat betekent ook te bedenken dat onze nood en ellendigheid, uitlandigheid, ons van God afgescheiden bestaan. Dat we het maar niet met een korfje zout nemen. Net doen of dat het anders is. En op die oude lap nog proberen een nieuw stukje tussen te zetten. Dat is niet recht kennen. Want dan weet je niet dat die oude lap veroordeeld is als onbruikbaar tot de dood. Dan ken je je nood ook niet recht. Dan blijf je altijd maar doorstikken. Hier een stuk, daar een stuk. Maar je kent het niet recht op de rechte wijze. En als je dat recht op de rechte wijze kende, dan zou je bekennen. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Daarom, wat ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. En grondig, daar is nog meer van te zeggen, maar we gaan naar huis. Grondig betekent in de grond, de wortel. Wij zijn van het spoor afgegaan, mensen. Ja, zeg ik, maar als je op het spoor zit, dan ga je dat pas geloven. Hoor toch eens, al die mensen die het maar hebben over... van het heilspoor afgegaan. De meesten zijn er nog nooit op geweest. Die zijn er ook niet op. En die geloven het niet ook. Alleen die op het spoor gezet is, die gelooft dat. Die gelooft deze waarheid. Grondig. Van de grond. Ja, stuk de dankbaarheid. Je noodgrondig kennen, dat klopt toch helemaal niet. Dat klopt nou precies. Ja hoor, hoe verder je komt, hoe ouder je wordt, hoe het ook gaat in het leven. Je hoeft er ook niet oud voor te wezen, zo bedoel ik niet, maar grondig. Hoe langer, hoe meer zie. Het is verloren en aan mijn kant blijft het verloren. Nooit meer kan ik iets voorbrengen wat hem behagelijk is. Dat is grondig kennen. Ik ben in Adam alles verspeeld, alles. Op welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal, uit alle nood, uit alle dood, grondig kennen. Zie, het gaat over heel andere dingen dan over dat akelige gepraat van ons mens. Gaat over een andere kant. Gaat over een andere druk. Gaat over een andere droefenis. O God, u kwijt. Ja, dan werkt die lieve geest die op, die opklimmende dankzegging. Gode zij dank, ik dank God door Jezus Christus. Heeft hij die grondig vernielde zaak tot in de grond bedorven en verwoest. Heeft hij in een ander opgericht. Opdat ik ellendige hem zou gaan erkennen. Hem ook zou leren verbinden als de enige grond. En oorzaak mijner zaligheid, die dierbare borg en middelaar, dat is aangenaam. Ik wens u van harte toe, ons allen, mezelf daarbij ingesloten in de eerste plaats, om zo in het stuk van het gebed waarop we nog een keer terug hopen te komen, om zo te mogen ervaren, het stro en de stoppelen die wij bouwen. Om ook te ontdekken het gezegende werk van de Heilige Geest. Waarvan de apostel zegt, bid zonder ophouden. Dankt God in alles, want dat is de wille Gods in Christus Jezus over u. Amen.